Goedemorgen luisteraars thuis, Peter Dubbelt hier vanuit de Zuidoverkerk en ik heb voor u de liturgie van deze Hemelvaartsdag dienst. Onze voorganger is onze eigen predikant dominee Vogel en het orgel wordt bespeeld door Martijn Houweling. Na het welkom en de mededelingen zingen we Psalm 150. Psalm 150. Daarna is het tijd om stil te worden voor God en volgt de foto mijn groet. Daarna zingen we uit gezang 229. Dus dan zingen we volledig gezang 229. Dan volgen de gebeden. En zingen we uit de oude berijming, Psalm 47, de versen 1 en 3. De oude berijming, Psalm 47, de versen 1 en 3. Dan volgt de eerste lezing en die is uit Romeinen 8, vers 31 tot 39. Dus Romeinen 8, vers 31 tot 39. Dan volgt de eerste preek en na deze preek zingen we lied 396 uit Op toonhoogte, vers 1. En dat is het lied Kroon hem met gouden kroon. Dan volgt de tweede lezing en die is uit 2 Thessalonicenzen 4, de versen 13 tot 18. Dus 2 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot 18. Dan volgt het tweede gedeelte van de preek en daarna zingen we uit hetzelfde lied, 396, het tweede couplet, Kroon hem der liefde Heer. Dan volgt de derde lezing. En die is uit Colossenzen 3, de versen 1 tot 4. Dus Colossenzen 3, de versen 1 tot 4. En daarna zingen we het derde couplet van Kroon hem met gouden kroon. Ik herhaal nog één keer de schriftlezingen, omdat het er ook drie zijn. Dus de eerste lezing is uit Romeinen 8, de versen 31 tot 39. De tweede lezing is uit 2 Thessalonicenzen 4. De versen 13 tot 18. En de derde lezing is uit Colossenzen 3, de versen 1 tot 4. Na het derde couplet van lied 396 volgt het dankgebed en de collecte. En de slotpsalm van deze hemelvaartsdienst is Psalm 99, de versen 1 en 8. Dus Psalm 99, de versen 1 en 8. Ik wens u een goede en gezegende hemelvaartsdienst.
We willen nu stil worden voor de Heer en een zegen vragen voor elkaar en voor onszelf. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De dag van onze vorst brak aan. Zie, Gods gezalfde koning gaat tot zijn hemelwoning. We zingen gezang 229. We zullen samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel. We willen u in de eerste plaats danken. Danken voor uw trouw. Danken dat de hemel open mag staan. Danken dat uw Zoon als overwinnaar naar de hemel is gegaan. Danken dat we met u mogen spreken. Danken dat we mogen weten dat hij aan uw rechterhand is en dat hij voor ons bidt. Danken dat we weten dat hij, uw Zoon, alle dingen regeert. We willen u danken dat we daarom danken mogen. Het maakt het leven zo totaal anders. Als u er niet was, als we alleen wisten van het kindje in de kribbe, of als we alleen wisten van het kruis. Als u er niet was, als u er niet was die alles had gedaan. Als u niet zelf de hemel had opengemaakt. Als niet zelf het paradijs weer was opengegaan. Waar zouden we zijn? Buiten het paradijs, zonder hoop, zonder verwachting, zonder toekomst, zonder leven. We mogen hier zijn. We mogen hier zijn op deze dag van hemelvaart. De grote dag van Christus. En we hebben erover gezongen. We hebben er u mee de lof gegeven. We hebben u de lof en de eer gebracht. Met alles wat in ons was. En we hebben gezongen over de deur die openging. Over de macht en de heerlijkheid van Christus. En we bidden van u, geef dat ons leven. Vandaag en alle dagen van ons leven. Maar in het bijzonder ook vandaag. In zijn teken mogen staan. Het teken van Christus. En die alleen. We danken u dat u ons hier samenbrengt om dat ook samen te gedenken. We weten dat we niet de enige zijn. We weten dat er in deze plaats ook veel mensen samenkomen. In heel ons land. Over heel deze wereld. Terwijl er van alles aan de hand is. En dat is vaak wel het dubbele. En we denken ook aan de situatie in Israël. Het maakt ons ook wel wat bezorgd. Hoe zal het gaan? Hoe gaat het in de toekomst daar? Maar er wordt geregeerd. Dat is uw belofte. En er wordt geregeerd vanaf de troon. En u bent de koning van deze wereld. En de koning van Israël. En de koning van uw kerk. En daarom kunnen we de dingen ook aan u overlaten. Heere, wees u ook de koning in deze wereld. En verbreek alles wat uw koningschap in de weg staat. En haal ook vandaag bij ons de weerstand tegen u weg. Of de blokkades die er kunnen zijn. Geef dat we oor en oog zullen hebben voor Christus Jezus en voor hem alleen. Wees u zo bij ons hier in de kerk, ook thuis als we meeluisteren. Denkt u aan ons allen. En hoort u ons, barmhartige Vader, om Christus wil alleen, uw lieve Zoon, onze Heere, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Jongens en meisjes, vorig jaar heb ik uitgelegd wat dit betekent. En ik moet je eerlijk zeggen, toen ik net in de consistorie was, toen vroeg iemand van de ouderling, wat betekent, of van die diaken moet ik zelf zeggen, wat betekent dat? Ja, je hebt het wel eens verteld. Moet ik het weer uitleggen? Wie weet wat het betekent? Wie weet wat dit plaatje nou betekent? Nou, ik zei, ik moet elk jaar ook weer uitleggen wat kerst betekent, dus dat geeft niet. En wat Pasen betekent en wat Pinksteren betekent, dus dan kan ik dit plaatje ook wel elk jaar uitleggen. Wie zou dat weten? Van de jongens en meisjes? En de oudere jongens en meisjes? Nou, in ieder geval, wat is vandaag? Hemelvaartsdag, hè? Het is vandaag Hemelvaartsdag en dat betekent dat we eraan denken dat zoveel jaar geleden de Heere Jezus naar de hemel is gegaan. Als overwinnaar. Want wat heeft hij overwonnen? Hij heeft overwonnen het kwaad, de zonde. Hij heeft overwonnen, want daarvoor stierven je aan het kruis. Hij heeft overwonnen de dood. Hij is opgestaan. Dat zijn eigenlijk de twee grote nare dingen in het leven. zonde en dood. Kwaad en ons sterven. Heeft de Heer Jezus overwonnen? Is hij naar de hemel gegaan? Nou, daar is een tekentje van. En je ziet hier het kruis staan. Het kruis van de Heer Jezus. En daarboven staan vier letters. IC en XC. Nou, dat zijn Griekse letters. En dat is een I, dat is ook een J. En dit is de S. Er staat dus Jezus, de eerste en de laatste letter. En dit is van de X. Staat hij hier ook nog? Even kijken hoor. Hier klein of staat er? Nee, dat is, het was vroeger, hè? Nou, die PX, zeg maar, hè, die we wel eens zien in de kerk. Nou, de X, dat is de letter, de eerste letter van Christus. De CH is dat eigenlijk. En dit is weer een S. Dus hier staat boven Jezus Christus. Nou, dat is misschien nog wel makkelijk, maar hier staat een N en een I en een K en een A. En dat betekent eigenlijk zoiets als, nou, wie heeft de sportschoenen? Wie heeft de sportschoenen aan? Niemand sportschoenen aan? Ja, je hebt sportschoenen aan. Wat voor merk heb je? Nike. Nou, oké. Okay. Hier staat Nika. Ja, dat klopt heel goed. Ja. We hebben het niet afgesproken, maar het is wel zo. Nike betekent eigenlijk overwinning. En als er Nika staat, hè, dus er staat eigenlijk zoiets als Jezus Christus is overwinnaar. Dus als je op Nike loopt, dan moet je maar vaak aan de Heer Jezus denken. Nou, dan kun je hem lachen, maar dat meen ik serieus. Hè? Je kunt in alle dingen kun je een lijntje leggen naar de Heer Jezus. En dat je denkt van, hij is de overwinnaar. Jezus Christus ook. Nou, dat betekent het. En ik denk dat is een mooi plaatje voor op bij Hemelvaartsdag. En volgend jaar zal ik het rustig weer vertellen. Als God ons het leven geeft. Maar het is Hemelvaartsdag en we denken eraan dat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan. En daarvan willen we ook een lied zingen. Een lied veel verder of veel eerder geschreven dan dat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan. Al in het Oude Testament over God die opvaart met gejuich. We zingen Psalm 47 vers 1 en 3. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen. En vandaag gaat het in de preek of in de drie kleine preken over de betekenis van de hemelvaart van de Heere Jezus. En dat was de laatste vraag van zondag 18, de catechismus. De laatste vraag daarvan. En wat is de betekenis? Nou, en die betekenis staat in drie gedeeltes dus opgeschreven. En daar zal ik straks wat over zeggen. We gaan eerst met elkaar lezen uit Romeinen 8, vers 31 tot en met 39. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Ja, we kunnen heel lang nadenken over wat hemelvaart is. En dat hebben we een tijdje geleden ook gedaan. Over wat het nou betekent dat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan. Waar is die nou precies en waar is de hemel? Vandaag gaan we het hebben dus over de betekenis van de hemelvaart. Waarom is de Heer Jezus nou naar de hemel gegaan? En dan zeg ik het nog niet helemaal goed, want we gaan niet eens nadenken over de betekenis van de hemelvaart op zichzelf. Maar wat betekent het nou voor ons? Nou, dat is een hele moderne oplossing vanmorgen. Wat betekent dat nou voor ons? Wat hebben wij er nou aan? Dat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan. En daar gaan we over nadenken. En we lazen dus iets uit Romeinen 8. Waarin heel nadrukkelijk staat, de Heer Jezus, die gestorven is, die is opgewekt, die naar de hemel is gegaan, die ook voor ons pleit. Hij is onze pleitbezorger, zegt de catechismus. Hij is onze pleitbezorger voor het aangezicht van zijn Vader. Ik had ook een andere schriftlezing kunnen nemen, namelijk die, waar we zondags mee bezig zijn, 1 Johannes. Daar staat er, 1 Johannes 2, we lazen dat vorige week, indien iemand gezondigd heeft. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Dat is wel heel mooi gezegd, hè? Je moet er goed op letten. Er staat, wij hebben een voorspraak. Er staat niet, er is een voorspraak. Of zoiets dergelijks. Dat is heel wat anders, hè? Wij hebben een voorspraak is wat anders dan er is een voorspraak. Er is, dan zou je kunnen zeggen, van... die is er ergens. Die zal er vast zijn. Daar kun je vast een keer een afspraak mee maken. Hoop je. Maar dat wij een pleitbezorger hebben in de hemel. Dat wij een pleitbezorger hebben in de hemel. Dat is het verhaal van hemelvaart. Dat er iemand is in de hemel die wij mogen hebben. Die er is. Wij hebben hem in de hemel. Hij is naar de hemel gegaan. En hij is onze pleitbezorger. Hij is onze advocaat. Hij regelt onze zaken. Hij is er voor ons. Wij hebben niet er is. Zo denken veel mensen. Er is. Als ze kerkelijk zijn en je weet de dingen wel. Maar je denkt, ja, ik weet niet hoe ik dat nou precies moet zeggen, of dat ook voor mij zo geldt, dan zeg je maar, er is een pleitbezorger, er is een voorspraak. Er is iemand in de hemel, een advocaat die het voor mij, die het opneemt voor anderen. Er is. Maar wij hebben, zegt Johannes. Hij is onderhand bereik in de hemel. Dus dat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan, betekent dus dat wij hem in de hemel hebben. En je zou zeggen, dat is dicht bij het vuur. Dicht bij het vuur. Dichterbij kunnen wij geen pleitbezorger, geen advocaat voor onze zaken hebben. Een voorspraak. Een pleitbezorger. Een advocaat. Die hebben wij. En Johannes schreef al, indien iemand gezondigd heeft, we hebben hem. En zijn bloed reinigt ons van alle zonden. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor die van ons, maar voor de hele wereld. Dus dat Jezus in de hemel is, dicht bij het vuur. Zijn bloed reinigt ons. Hij is een verzoening. En dan kun je van zeggen, van, ja, oké, dat is mooi. Dat is mooi, dat hoor ik wel vaker in de kerk. En ik hoor wel vaker mooie dingen in de kerk. Maar je zou maar moeten sterven vandaag, hè? Dat kan. Je zou maar moeten sterven vandaag. Wie neemt het voor je op? Wie neemt... Ja, dan kun je zeggen, er is vast iemand die in de hemel die het wel voor je op wil nemen. Ik weet niet hoe ik daar moet komen. Johannes zegt, wij hebben hem. We hebben hem. Hij is onze pleitbezorger. Dicht bij het vuur. Christus Jezus. Maar we lazen Romeinen 8. En Paulus stelt daar een heleboel vragen. Vragen waar hij eigenlijk helemaal geen antwoord op wil hebben. Maar waar wel een antwoord op is. Hij stelt bijvoorbeeld die vraag. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Hij stelt de vraag. Als God voor ons is. Wie zal tegen ons zijn? Hij stelt de vraag, hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook niet met hem alle dingen schenken? Hij stelt de vraag, wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Wie is het die verdoemt? Allemaal vragen. Vragen, ja, waarvan je zegt, ja, die hoef ik toch eigenlijk niet te beantwoorden. Nee, die zijn er ook niet voor bedoeld om die te beantwoorden. Dat is ook zo. Maar het lijken wel stuk voor stuk heel rake vragen. Heel rake vragen. Wat zullen wij over deze dingen zeggen? Over het leven. Hoe het gaat. De dingen die meezitten. De dingen die tegenzitten. Wat moet je daar nou over zeggen? En allerlei dingen. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Ja, maar is God dan voor ons? Je kunt er allerlei vragen aan vastknopen. Maar als al die vragen dan, ja, die niet bedoeld zijn als vraag, maar toch vragen zijn, dan toch plotseling beantwoord worden, dan moet het ook een heel goed antwoord zijn. En dat is het ook. Weet je wat het antwoord is op al onze vragen? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Dat is het antwoord op al die vragen. Die ook voor ons pleit. Hij pleit voor ons. En dan kun je 3 keer een klemtoon ergens op leggen. Op hem. Hij pleit voor ons. Hij, wie is dat? Dat is de gekruisigde. Dat is de opgestaan. Die aan de rechterhand van God zit, die alle macht heeft. In hemel en op aarde. Hij pleit voor ons. Hij bidt voor je. Hij pleit voor je. Pleiten. Hij pleit voor ons. Hij heeft tenslotte ook een pleitgrond. He, waar kan hij nou op, waarvan kan hij nou zeggen van, nou, daarom en daarom moet u hem wel horen, moet u hem wel horen. Nou, wat dacht je? Hij is gekruisigd. Hij is opgestaan. De wil van God gedaan. De heil van de mensen gezocht. Die gestorven is. Die opgewekt is. Die aan de rechterhand van God is. Hij pleit. Hij heeft een pleitgrond. Ik heb gedaan. Wat u gedaan. Wat u wilde van mij. En ik heb hem het eeuwige leven willen geven. En hij pleit voor ons. Voor allen die hem aanroepen. Die hem vragen. Dan hoef je niet te zeggen van ja, er is vast in de hemel wel ergens iemand die misschien een keer naar je zou willen luisteren. Hij pleit voor ons, staat er. Hij pleit voor je bij zijn vader. Hij pleit voor de dingen waar je niet van weet wat je ervan moet zeggen. Hoe moeten we nou verder? Hoe is dit nou? Hoe is dat nou? Nou, waarom is Jezus nou naar de hemel? Wat zal ik ervan zeggen? Jezus zit dicht bij het vuur. Hij pleit voor ons. En welke betekenis heeft de hemelvaart dus voor ons? Deze. Hij is onze pleitbezorger. En daarom zingen we kroon hem met gouden kroon. De tweede lezing is uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot 18. En het gaat over, we hebben in hem ons vlees in de hemel tot een betrouwbaar onderpand dat hij als het hoofd ons zijn leden ook tot zich zal nemen. Dus lezen wij in 1 Thessalonicenzen 4, maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bezuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan troost elkaar met deze woorden. Ja, dat is een bijzonder gedeelte over een bepaalde zorg bij die gemeenteleden daar in Thessalonica. Ze keken naar hun overledene en ze dachten, Ja, straks komt Jezus terug. Maar zijn ze er dan wel bij? Zijn ze er dan wel bij? Of missen ze die grote dag? He, blijkbaar was dat de komst van de Heer Jezus zo'n grote dag voor hen. Ja, daarvan zeiden ze, die zou je toch niet willen missen. Dan zou je toch niet ergens achteraf willen staan. Dan wil je toch ook vooraan staan. En dan wil je toch meemaken. Die grote intocht van de Heer Jezus. Nou, Paulus zegt, we zullen altijd met de Heer zijn. Dat is de eerste. Want als de bazuin klinkt, staan eerst zij op. En dan gaan we achterin aan de Heer Jezus tegemoet. En zo zullen we dus altijd met hem zijn. En dat is dus iets wat je niet kunt verbreken. Die eenheid tussen Jezus en degene die van hem zijn. Jezus is de eersteling. En als er een eersteling is, zullen er ook volgen. En waar hij is, zullen ook de zijnen zijn. En dan zei de Heer Jezus ook, waar ik ben, zult gij ook zijn. En nou, in de catechisme staat dan dat logische beeld van een hoofd en een lichaam. Die horen helemaal bij elkaar. Die kun je niet scheiden. Je kunt niet een los hoofd hebben en een los lichaam. Die functioneren niet apart van elkaar. Maar Jezus is alvast in de hemel. Ons hoofd, een apart beeld natuurlijk. Ons hoofd is alvast in de wolken, om het zo te zeggen. In de hemel. En daarom zal hij zijn lichaam, zijn leden, zijn lichaam, niet in de steek laten. Hoofd, lichaam. Je komt dat beeld ook ergens anders in de Bijbel tegen. In 1 Korinthe 12 gaat het over dat elk onderdeel van het lichaam een eigen functie heeft. Maar hier gaat het over het beeld van, en dat kom je in de Colossense ook tegen, Christus die het hoofd is van alle dingen. Over een hoofd en een lichaam die niet gescheiden kunnen zijn. Niet gescheiden. Zoals Jezus in ons hoofd in de hemel is, dan komen wij er ook een keer. Dat kan niet anders. Dat is zo met elkaar verbonden. Je kunt niet zeggen, ons hoofd is in de hemel, maar onze ledematen die komen er nooit. Waar Christus is, is zijn kerk. Waar Christus het hoofd is, daar is ook zijn lichaam. Ons hoofd is in de hemel, onze leden op de aarde. Maar ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En misschien mogen we dat op Hemelvaartsdag ook wel weer eens aan onszelf vragen en aan elkaar vragen. Waar is nou je bestaan veilig? Hoe weet je nou dat je daar komt? Hoe weet je nou dat je in de hemel komt? Dat is alleen als je, ja, je weet dat Christus, dat je van Christus bent. En dat je dus ook bij hem hoort. En Christus laat je niet los. Hij laat je niet in de steek. Want waar is nou je hoofd? Waar is nou degene die over jou gaat? Waar is nou je Heer? Waar is nou je heiland? Nou, die is gezeten aan de rechterhand van God. Als dat mijn hoofd is. Als dat mijn Heer is. Als dat mijn koning is. Zal hij zorgen dat ik er nooit van loskom. En zeker als Jezus dan lichamelijk in de hemel is opgenomen. Nou, zo zeker zal Jezus zorgen dat die verbinding tussen hem en ons er blijft. Het is een merkwaardig beeld, dat begrijp ik. Maar het helpt je te weten dat Jezus je is voorgegaan. En met je verbonden is. En net zolang met je verbonden blijft, totdat hij er zelf niet meer is. En hij is het tot in eeuwigheid. En dat betekent dat de hemelvaartsdag ook iets is van niet alleen maar voor hem. Hij is als overwinnaar naar de hemel gegaan. Jezus Christus overwinnaar. Maar je mag ook delen daarin, omdat je hoort bij zijn lichaam. En Paulus schrijft dat in Filippenzen. Hij schrijft, ons burgerschap is in de hemel. Jezus is alvast ons voorgegaan. En heeft je vast je naam daarin geschreven. In het register van de burgerlijke stand van de hemel. Maar welke betekenis heeft de hemelvaart voor jou? Nou, deze. Dit dus. En het helpt je, inderdaad, als je stervende bent. Het helpt je dat je weet van ja, maar hij laat me niet los. Het helpt je zo enorm als er ook andere nare dingen zijn. Het helpt je ook zo als je niet weet waar je het zoeken moet. Kijk omhoog. Kijk omhoog. Hij is daar al. Het is een deel van je. Is daar al. Hij is voorgegaan. En ondertussen. Hij pleit voor je. Amen. Kroon hem der liefde Heer. Hij is onze pleitbezorger. We hebben hem als ons hoofd in de hemel. En het derde is, hij zendt van zijn kant zijn geest als onderpand door wiens kracht wij zoeken wat boven is. Waar Christus zit aan de rechterhand Gods en niet wat op de aarde is. En dat lezen we ook in Colossenzen 3, vers 1 tot en met 4. Daar staat, als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is. Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Als je die catechismus zo leest. Dan gaat het bij dat tweede puntje over een onderpand. En in het derde over een onderpand. Bij het tweede gaat het over ons vlees als onderpand. En in het derde over zijn geest als onderpand. Dus eigenlijk staat daar zoiets als, zo zeker als Jezus is opgestaan en opgevaren naar de hemel, zo zeker zullen we hem volgen. En zo zeker mogen we delen in zijn geest. Zo zeker. Ene onderpand en het andere onderpand. Jezus is naar de hemel gegaan en heeft iets gegeven. Je zou het kunnen vergelijken, twee onderpanden, je zou het kunnen vergelijken met een trouwring. Twee trouwringen. Jezus neemt onze trouwring mee naar de hemel en hij geeft vanuit de hemel ook een trouwring. Onze trouwring en zijn trouwring. Zo hecht verbonden. En wij hebben een voorspraak en ons hoofd is in de hemel. En hij geeft ons een onderpand. Dat is niet zomaar iets. Het is een bewijs, een teken en zegel. Zijn werk. En hij doet alles voor ons. Dat is wel heel mooi. Dat het er staat. Hij neemt ons vlees en hij geeft zijn geest. En het enige wat je erbij doet, bij hemelvaart, dat zijn niet hele grote dingen, dat is ontvangen. Dat is ontvangen, zoals die discipelen ook naar boven stonden te kijken, een beetje wazig. En ze bleven maar kijken. Ze zagen niks meer. Maar dat is het ook. Je staat er ook maar bij, zoals je ook bij het kruis er zomaar wat bij staat. Wat heb je te vertellen? En de discipelen waren er trouwens niet eens. En dat je met de opstanding, nou, dan was er helemaal niemand te zien. Hemelvaart, staan ze daar nog? Maar ze staan er ook maar een beetje bij. We staan er maar te ontvangen. Heel mooi, daar gaat het over in het evangelie. Hè? Niet over de grote dingen die wij even zullen doen, maar dat je grote dingen ontvangt. En hij neemt ons vlees mee in de hemel als een pand dat wij ook zullen opstaan. En ondertussen geeft hij ons zijn geest. Maar wat doet die geest nou? Die hij ons als onderpand heeft gegeven. Hè? Dus pand van de geest, zeg maar de trouwring van de Heer Jezus of het bruidsgeschenk van Jezus. Wat doet hij nou? Nou, Paulus schrijft dat, hè, in Colossense 3. De hele Colossense noemt hij de Heilige Geest niet, maar het gaat natuurlijk altijd over de Heilige Geest. Indien je dan met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. En daar heeft het werk van de Geest mee te maken. Ook met waar we het zondag over hadden, heb de wereld niet lief en wat er in de wereld is. Dat is eigenlijk hetzelfde. Dus wat doet die Geest? Hij laat ons zoeken wat boven is. Zoeken? Is dat opzoeken? Is dat iets onvindbaars proberen te ontdekken waar dat is? Nee, zoeken wat boven is, dat betekent ervoor gaan. Dus door wiens kracht wij ervoor gaan om de dingen, of dat wij gaan voor de dingen die boven zijn. Dat is niet zoeken van, ik weet het niet. Maar ik ga ervoor. Waar Christus is. En zo probeer ik het leven en mijn leven en deze wereld te bekijken. En ik kan het zo bekijken vanuit Christus. Dat is de bedoeling. Ik zoek de dingen die boven zijn. Dat betekent niet, ik laat alles hier in de steek. Maar ik bekijk het leven vanaf boven. Vanaf Christus. En als ik vanuit de Heer Jezus mijn leven mag gaan bekijken. Het leven zoals het is. Als ik vanuit de Heer Jezus de samenleving mag bekijken. Als ik vanuit de Heer Jezus de kerk mag gaan bekijken. Als ik vanuit de Heer Jezus mijn eigen houding mag bekijken. Mijn eigen frustratie mag bekijken. Vanuit de Heer Jezus mijn eigen verdriet mag bezien. Mijn eigen bestaan. Mijn eigen leven en sterven. Als ik de grote wereldgeschiedenis mag bekijken. Als ik de situatie met Israël mag bekijken. Ik zie Hem. En ik zie Hem die voor mij pleit. En ik zie Hem die alle macht heeft in de hemel en op aarde. Ik zie Hem de gekruisigde. Dat zegt wat. Hier in deze wereld staat dat kruis. Ik zie Hem de opgestaan. Ik zie Hem die naar de hemel is gegaan. En ik weet dat Hij bidt. Dat Hij pleit. Dat Hij mij beschermt en bewaart. En dat Hij zo deze wereld in zijn hand houdt. Dat is iets van de Heilige Geest. Dat doet nou de Heilige Geest. Je de dingen vanuit de Heer Jezus laten bekijken. En dat is een hele andere blik dan je vanuit jezelf hebt. Want als ik de dingen vanuit mezelf bekijk, of vanuit de wereld bekijk, als ik de wereld lief heb, zie ik alle dingen vanuit mijn eigen kleine perspectief, mijn leven. 70, 80, 90 jaar, dat is het dan. Dan kijk ik naar de samenleving. Wat moet ik daar nou van maken? Of kijk ik naar de kerk? Nou, wat moet ik daar nou weer van maken? Dan kijk ik naar mijn eigen houding. Dan kijk ik naar mijn eigen verdriet. Wat moet ik er allemaal mee? Hè, Paulus zei, mensen zonder hoop. Heilige Geest geeft hoop. Omdat Hij ons de dingen vanuit de Heer Jezus laat bekijken. En op deze feestdag van Christus mogen we weten dat ons leven niet alleen maar aan deze aarde vastzit. Maar dat zoals Paulus dat zegt, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Bewaard in God. Veilig bij God. In de safe bij God. En niemand kan ons scheiden van de liefde van Christus. Ja? Ja, je kunt je van Hem losdenken. Zegt van, nou, ik denk toch alleen maar de dingen van de aarde. Dat kan. Dat vind ik belangrijk. Je kunt je van Hem losleven. zegt, lees zo, heb ik niks met hem te maken. Je kunt in je leven zomaar aan hem voorbij gaan, dat kan allemaal. Wat moet je niet doen? Kijk naar het kruis. Kijk naar het lege graf. Kijk omhoog. Daar is nou je leven veilig. En je zult met Christus leven tot in eeuwigheid. En dat is zijn belofte. En als we er nou aan denken op deze dag, wat betekent het nou voor mij dat Jezus naar de hemel is gegaan? Nou, mag ik het zo zeggen dat het leven totaal anders is dan het lijkt. Omdat we met Christus mogen zien hoe het leven echt in elkaar zit. En dat Hij nooit laat varen de werken van zijn handen. En dat betekent inclusief mij. Amen. We zullen samen danken en bidden. We doen ook voorbeden voor onze broeder Leen Dubbelt. Hij ligt echt op sterven. En we hopen dat de Heere God hem tot zich zal nemen. We willen ook danken aan onze zustergemeente in Dordrecht Centrum. Dominee van der Zwan is een aantal maanden uitgeschakeld geweest. De overspannenheid. Hij zou vandaag weer voor het eerst voorgaan. En we zullen de Heere God daar ook voor danken. Laten we samen danken en bidden. We danken u, hemelse Vader, dat u uw Zoon hebt ontvangen in de hemel. En dat u in hem ook ons hebt ontvangen als uw kinderen. Helpt u ons door uw geest om te kijken, om te zoeken naar wat boven is, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van u. Helpt u ons om de dingen van ons leven en de dingen van ons sterven, van ons persoonlijk, van ons gezin, van de kerk, van de samenleving, van de wereld. Ons alles te bekijken vanuit Christus. We danken u dat we er niet alleen voor staan. En dat we niet alleen maar zelf een zetje voor zetje hoeven te maken. Maar dat we mogen weten, er wordt geregeerd. Er wordt geregeerd door hem die voor ons bidt, die ons zijn geest gegeven heeft, bij wie ons leven veilig is. Er wordt geregeerd door hem. En we weten dat niets ons van zijn liefde kan scheiden. Wat we ook bedenken. Heere, geef dat we daar niet aan voorbij gaan. En dat we er niet langs lopen. Maar dat we zo met vreugde in deze wereld zullen staan als mensen met hoop, mensen met verwachting, met toekomst, hoe het ook zal gaan. Heren, en de laatste woorden die we zongen waren, kom Heere Jezus, kom. En inderdaad, wat zal de wereld zo anders zijn op die dag? Wat zal de wereld mooi zijn op die dag? Wat zal het totaal anders zijn Dat er geen dood meer is, geen rouw meer is, geen geklaag, geen moeite, geen zelfzucht, geen egoïsme. Als u er bent, alles en in allen. Heer, we bidden zo voor elkaar en voor allen die ons lief zijn. We bidden voor de mensen om ons heen. We bidden voor ons land en volk en voor deze wereld. En we bidden van u. Wilt u met uw geest krachtig werken, zodat wij allen in Christus zullen zijn. Aanvaardt u onze dank en leidt u ons machtig heiland. We willen ook bidden voor onze broeder Dubbelt. Heere God, zijn leven is hier ten einde, dat weten we. U maakt de weg ook verder niet te moeilijk en te zwaar. Zorgt u voor hem, zorgt u voor zijn vrouw en voor allen die hen lief zijn. Heere, denkt u aan hen. We willen u danken dat dominee Van der Zwan vandaag weer voor mocht gaan in een dienst. Zegent u hem ook verder in het verdere herstel. En geef dat hij tot uw eer ook zijn werk weer mag doen. We gaan hier straks vandaan, onder een open hemel. Ook al is het niet zo strak blauw als de afgelopen dagen. Maar hoe donker het ook kan zijn, de hemel staat open, dat weten we. Gaat u zo met ons mee en hoort u ons barmhartige Vader, om Christus wil, uw lieve Zoon, onze Heere. Amen. Mariska, Elise, Elise, Esther, Heidi en Richelle willen met ons zingen en willen een lied met ons zingen dus. En dat is het lied Heer, we kijken omhoog van Sela. Daarna, dus na dat lied, is er de collecte en zingen we Psalm 99 vers 1 en 8. Prachtig, dankjewel. Dan is er nu gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En daarna zingen we Psalm 99, vers 1 en 8.
Thank you.
Ga daaromheen in vrede. En de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.